Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen, wel uit Psalm 69, en daarvan het eerste en ook het derde vers. O God, verlos en red mij uit de nood, en het derde vers, beschaam door mij de stille hoop niet. 69, de versen 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk, Lucas 23. En dan beginnen we te lezen bij vers 33. Lucas 23 vanaf vers 33. Daar lezen we het lijdensevangelie als volgt. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar en de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost. Zo hij is de Christus, de uitverkorende God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien ge de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien ge de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestraften hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. Heren, het mocht weer zondag worden, de eerste dag van een nieuwe week. U hebt voor ons weer een nieuwe week laten aanbreken. Want de week die roept zichzelf niet tevoorschijn, dat bent u. En zo zijn er zoveel dingen die u doet. Als we zeggen het regent, dan regent het niet, dan laat u het regenen. En heren, die dingen zien we vaak niet. Wij zijn mensen met allerlei beperkingen vanaf de val in het paradijs. We zien een heleboel niet. En als we vanmorgen uw woord hebben opengeslaan, dan kan het ook wezen dat we daar niks eigenlijk in zien. Niks bijzonders beluisteren. Maar dan komen we u vragen, heren, zou u dat anders willen maken? Want dat woord dat we gelezen hebben, dat is de waarheid. En ja, er wordt van veel dingen gezegd dat het allemaal de waarheid is. Maar vaak worden we eraan ontdekt na verloop van tijd dat er weer niks van klopt. En zo tasten mensen en zoeken ze nogal eens naar waarheid. Zeker in deze maanden van de rondwarende ziekte van corona. Hoe zit het nou? Er worden allerlei theorieën geloofd. En de ene mens gelooft de andere niet. Wat is waarheid? Die vraag die Pilatus ooit stelde aan de Heer Jezus en eigenlijk aan zichzelf. Wat is waarheid? Die vraag die is nog altijd niet passé. Die leeft nog. En nou zegt u zelf in uw woord, mijn woord, dat is de waarheid. Heren, leer ons daarbij leven vanmorgen. Voor het eerst, of opnieuw, we hebben een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En wilt u geven dat we u die de weg en de waarheid en het leven bent, dat we u mogen gaan zien. Want dat, heren, dat is wat nodig is voor ons allemaal. Of we nou heel jong zijn, of al heel oud geworden, of er ergens tussenin zitten, dat maakt allemaal niet uit. Of we nou gezond zijn, of ziek zijn. En heren, ziek zijn, dat, ja, dat zijn van die dingen. Het kan plots gebeuren. Maar zeker als we ouder worden. En dan denken we in het bijzonder vanmorgen aan dominee Burger, die opgenomen werd in het Groene Hart ziekenhuis met nierbekkenontsteking. En we denken niet alleen aan hem en ook aan zijn vrouw. En er zullen meer mensen met ziekte te kampen hebben. Heren, dan mogen we u vragen om genezing. Maar bovenal, dat we uw waarheid mogen zien, dat we u de Heer Jezus mogen zien met ogen van het geloof. Want dan kunnen we vooruit. Heren, wees ons vanmorgen hier in de kerk en ook als we meeluisteren, meekijken, thuis of waar ook. Wees ons allemaal nabij en laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wees met alle die vandaag het woord der waarheid hebben te verkondigen. Predikanten, allerlei mensen die geroepen worden, getuigenis te geven van uw grote daden. Wees er nabij, heren, en schenk ze kracht, wijsheid, door uw heilige geest. We bidden u voor alle zendingswerk, evangelisatiewerk, mensen die geroepen worden om in de dienst der barmhartigheid bezig te zijn, artsen, Er zijn wat verpleegkundigen, nog altijd is er een hoge druk in de ziekenhuizen. En angst ook dat ineens weer de ziekte heftig kan gaan toeslaan. Wees met uw kerk wereldwijd. We horen in deze dagen dat de kerk nogal wat aanhang verliest. Heren, u bent het die uw kerk vergadert. We mogen deze noten ook voor u neerleggen. Gedenk alles wat uw zegen nodig heeft. Onze overheid, ons vorstenhuis. Heren, wees nog een God van nabij. En dat kan niet om ons, want wie zijn wij? Maar wil nog gedenken vanwege die ene naam, die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Heren, gedenk zo. Alle die lijden. En er zijn er in verre landen mensen met namen die we maar heel moeilijk kunnen uitspreken, maar u weet ze te zitten. In cellen, veroordeeld tot de dood, omdat ze uw naam belijden. Nochtans, begeef hen niet en verlaat hen niet. En gedenk zo ons allen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben er straks een stukje gelezen uit Lucas 23. Maar voordat ik daar nog iets over wil zeggen, zullen we eerst het eerste deel van het formulier van het avondmaal lezen. Want het is vanmorgen een dienst van voorbereiding. En ik lees dan in dat formulier het volgende. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het, en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig. Ten eerste, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten tweede, dat we het tot dat doel richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die zonde, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijns Heren, zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die getuigen die ze in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijende kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en hij tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, oorheerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde was. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze willen ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, We hebben uit Lucas 23 gelezen. De Heere Jezus gekruisigd tussen twee misdadigers. Moordenaars, zegt de schrift ook, boosdoeners. En ja, dat de Heere Jezus daar nou op die heuvel Golgotha terecht kwam tussen twee moordenaars aan het kruis. Dat is niet toevallig. Toevalligheden bestaan er niet, zeker niet op Golgotha. Nee, dat was volgens het woord dat de Heere van ouds gesproken had. Je kunt dat lezen bij Jesaja. En dan praten we over een tijd van pakweg een 700 jaar voor de dagen van Pontius Pilatus. Jesaja had al gezegd dat de knecht des Heren met de overtreders geteld zou worden. En dan kunnen wij de vraag stellen waarom. Waar was dat goed voor? Wat was het nut ervan? Waarom liet God zijn geliefde zoon tussen twee misdadigers in gekruisigd worden? Nou kun je zeggen, ja, dat laat de schande zien die over de heiland kwam, dat is waar. Je zou ook een ander antwoord kunnen geven en zeggen, dat laat nou zien tot welke lage plaats Christus gesteld is om de toren van God te dragen, dat is ook waar. Maar je kunt er nog wat anders ook denken. Namelijk aan dit. Dat Christus tussen twee misdadigers in gekruisigd is. Dat laat zien dat er ook twee wegen zijn. Twee totaal verschillende wegen. De weg ten leven en de weg naar het verderf. En waar komt het nou vandaan dat die twee misdadigers zo'n heel verschillende weg toch zijn gegaan? Alleen is allebei aan een kruis. Waar komt dat vandaan? Ze waren allebei net zo dicht bij Christus. Dus dat kan punt niet zijn. Ze hebben ook allebei gehoord wat er zoal op de kruisheuvel gepasseerd is. Ze waren allebei veroordeeld tot de dood. Ze hebben ook allebei verschrikkelijk geleden. Ze wisten beide dat ze gingen sterven. En ze hadden ook allebei vergeving nodig. En toch moet je zeggen, de ene die stierf in zijn zonde, die bleef verhard, onboetvaardig. En de andere toonde berouw, kwam tot geloof in Christus en ging het paradijs binnen. En ja, waar zit dat nou op vast? Nou, dat hebben we gelezen in het formulier. Dat komt aan op het geloof. De genade van God van het geloof. Er werd er straks in het formulier gezegd of we ook deze gewisse belofte van God geloven, dat je al je zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zou. Ja, nou zult u zeggen, ja, het komt dus op het geloof aan, maar hoe ziet het geloof, het echte geloof, het ware geloof, hoe ziet dat er nou precies uit? Nou, dat willen we op het spoor komen aan de hand van de tekst van vanmorgen. En die vindt u in het 42e en 43e vers van Lucas 23. Waar we die ene misdadiger horen zeggen. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, we gaan vanmorgen kijken naar het ware geloof bij deze ene gekruisigde misdadiger. En ik zou dan willen letten op het geloof dat er bij die man was. Aan de hand van 7 punten. Allereerst zien we bij die man een ontdekkend geloof. Ten tweede een bekerend geloof. Ten derde een berouwvol geloof. Ten vierde een vast geloof. Ten vijfde een zaligend geloof. Ten zesde een vrijmoedig geloof. En tenslotte ook een verlangend geloof. Dus zeven facetten van het ware geloof. Maar zullen we eerst gaan zingen over dat geloof. Psalm 25. 25. En daarvan de verzen 1, 2 en 3. 25. De verzen 1, 2 en 3. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Twee, Heer, hij maakt mij uw wegen. En het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u, wat de diensten volgende week zondag betreft. 'S Morgens 10:00 en 's avonds 6:30. Dan hoopt dominee Liefding voor te gaan. 'S Morgens bediening, avondmaal, 's avonds voortzetting en nabetrachting daarvan. Wat de collecte vandaag betreft, de eerste collecte is voor de algemene doeleinden en de tweede voor het werk van de evangelisatie. En u weet, die worden straks bij de uitgang gehouden. Nog de volgende mededelingen. Vanmiddag om 14:00 is er weer zonderschool. Alleen niet bij de livestream, maar weer hier in het gebouw en ook aan de overkant. Woensdag 3 maart is er een bezinningsavond, die begint om 8:00 en die is alleen te volgen via de livestream. Wat zijn zure moren betreft, als er iemand is die vraag heeft rondom het heiligavondmaal, laat hij zich dan melden op maandagavond bij de secretaris tussen 7:30 en 8:00. Ik kijk even, op dit moment zijn er verder geen zaken om af te kondigen. En van veel dingen geldt, zo de Heere wil en we leven. We gaan eerst zingen. Psalm 25, de verzen 1, 2 en 3. Beste vrienden, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 73, het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog? En zullen we dat vers na de preek zingen zonder verdere aankondiging. 73 is dat 13e vers. We gaan vanmorgen in de preek kijken naar die ene misdadiger. Moordenaar wordt hij ook genoemd. Hij hangt aan een kruis, maar je kunt nog heel wat van hem leren. Wat dan? Wat echt geloof is. En ook bij een voorbereiding op het heilige avondmaal is dat natuurlijk een heel belangrijke vraag. Hè? Heb ik ook dat echte geloof? Nou, brengt me meteen bij het eerste punt. We zien hier een ontdekkend geloof. Er hingen twee moordenaars. Aan elke kant van Christus één. Wat was het verschil? De Heilige Geest die laat het ons weten dat allebei die misdadigers de Heer Jezus hebben bespot. Dat hebben ze allebei gedaan. En dus ook die ene begenadigde moordenaar, die heeft dat ook gedaan. En moet je zeggen, dat is toch erg, hè? Als je nou toch op de rand van de eeuwigheid bent aangeland, om dan toch nog de moed op te brengen om met de Heere Jezus te spotten. Als je dat doet, ja, het is eigenlijk griezelig om eraan te denken. Een mens die in zijn stervenzuur de heiland nog uitlacht. Dat laat toch wel iets zien van de diepte van de verdorvenheid waar je dan in zit. Dus je moet zeggen dat die ene moordenaar toch zalig is geworden. Dat zat nou niet bepaald vast op zijn vroomheid. Nee, hij toonde zich ook een vijand van de heiland. En ja, diezelfde verdorvenheid, die woont nou in ons allemaal. Ik weet wel, er zijn mensen die denken dat dat niet zo is. Alleen, dat verandert niks aan het feit. De Bijbel is er heel duidelijk in. Als ik een van de brieven van de apostel Paulus opsla, de brief van de Romeinen, dan kom ik daarin tegen. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Ook Paulus wist wat het bedenken van het vlees was. En op een andere plaats in die brief, daar lees ik, want ze hebben allen gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods. Allen, daar hoort ook Paulus bij, hè? Nou, dat is een heel ernstig feit, dat we nou toch allemaal zondaren zijn, verloren zijn, ja. Maar één ding, ik kan dat zo zeggen, maar intussen geloven we er natuurlijk niks van. Heel niks. Of je moet tot bekering komen. Want dan gaan we beseffen dat dat de werkelijkheid is. Kijk, een mens die zal zich nooit haasten naar de arts der zielen, de Heere Jezus, voordat hij zijn verlorenheid zich bewust wordt. Als je in die stervende kruiseling, die ene moordenaar, je eigen beeld gaat zien, dan leer je ook te zeggen tot de Heer Jezus, Heere, gedenk mijner, gedenk mijner. Het is altijd zo, je moet vernederd worden, voordat je verhoogd kunt worden. Je moet ontdaan worden van de lompen van je eigen gerechtigheid, voordat je geschikt bent voor de klederen des heils. Je moet door God komen als bedelaars, met lege handen, met schuldige handen, als je behouden wilt worden. Je moet tot erkentenis komen dat je een moordenaar bent, voordat je een kind van God kunt zijn. Ja, iemand zou zeggen, ja, we zijn wel zondaars, dominee, dat weet ik. Maar we zijn wel niet volmaakt natuurlijk. En zegt u, ik ben ook wel een zondaar. Maar ik ben toch helemaal niet te vergelijken met die moordenaar die daar aan dat kruis hing. Beste vriend, als de Heer je ogen opent, dan ga je zien dat je net zo hopeloos er aan toe bent en net zo goddeloos doet als die ene moordenaar. Maar een mens moet eraan ontdekt worden, hè? Ja, zegt u, maar wat is dat nou precies, ontdekken? Hoe gaat dat? Hoe word je aan je zonden ontdekt? Nou, dat is genade. En ik heb het vanmorgen dan ook gemaakt tot een onderdeel van het echte geloof, ontdekt worden. Dat brengt me tegelijk bij het tweede punt. We zien hier ook een bekerend geloof. Kijk, die ene moordenaar, die vijand van God, die werd bekeerd. En als je die bekering helder wilt gaan zien, dan moet u eens even letten op zijn hulpeloosheid. We hebben al gezien, hij was een zonder. Maar hij was eerst totaal blind voor dat feit dat hij een verloren zonder was. Dus vanuit hemzelf deed hij daar ook helemaal niks tegen. Maar al had hij zijn leven nou wel totaal willen veranderen, hij kon aan dat kruis eigenlijk niks meer doen om die verlorenheid tot een eind te brengen. En ja, dat is nou een les die wij mensen allemaal heel moeilijk leren. Weet u hoe dat komt? Pas als je gaat beseffen dat je krachteloos bent, dan komt er zoiets van wanhopen aan jezelf. Maar dat besef, dat is er niet maar vanzelfsprekend hoor. Nee. Wanhopen aan jezelf, dan schuif je zo ver mogelijk van je af als het kan. Dat staat ook in de schrift. Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de verloren zoon. U weet, die jongen die had al zijn bezittingen verkwist in dat vergelegen land. Losbandig leven geleid en tenslotte begon die gebrek te lijden. Maar toen het zover was, toen keerde hij niet onmiddellijk terug naar zijn vader thuis. Hij voegde zich, staat er dan, bij een van de burgers van dat land. Hij ging op diens land de zwijnen weiden. Met andere woorden, hij zag nog wel ergens een beetje de mogelijkheid om aan die zwarte nacht voor hem te ontkomen. Hij ging hard aan het werk om zich nog wat te behouden. En dat doet een mens nou ook, hè. Als hij zijn eigen armoe gewaar wordt. In plaats van naar de heiland te gaan, probeert een mens door te werken bij God in de gunst te komen. Maar ja, het levert natuurlijk wel hetzelfde op als bij die verloren zoon. Wat je nog aan voedsel vindt, dat is zwijnendraf. Denk aan nog een ander voorbeeld in de schrift. Die vrouw die door jaren van ziekte helemaal samengebogen was. Zo noemt de Bijbel dat, samengebogen, krom. En ze had bij heel wat dokters genezing gezocht, voordat ze tenslotte terecht kwam bij de grote arts der zielen. Kijk, zo kan een mens eerst wat afzoeken. Totdat je die hele lange rij van allerlei afmattende godsdienstige deugden hebt afgewerkt. En dan geen baat hebben gevonden. En moeten zeggen, nee, het is erger geworden. Kijk, die kromgegroeide vrouw, hè. Daar staat duidelijk van in de schrift, ze had alles wat ze bezat aan die kwaal ten koste gelegd. Dus ze zal niet veel meer bezeten hebben. Maar het was allemaal zonder resultaat. En toen zocht ze Christus. Gaat het in de bekering ook niet op deze manier? We gaan nou een week van voorbereiding in. En ja, als je nou aan het eind komt van al je eigen middelen, dan gaat een zondaar zich wenden naar de zaligmaker. Die mens moet eerst krachteloos worden. Dat laat ook de bekering van die ene moordenaar heel duidelijk zien. Die man, wat kon hij nou eigenlijk nog doen zelf aan het kruis? Kon hij nog gaan wandelen op de paden der gerechtigheid? Nee, hij kon helemaal niet meer wandelen. Hij zat vastgespijkerd. Allebei zijn handen en zijn voeten die waren doornageld. Hij kon niet zeggen, nou ga ik eens een nieuw begin maken. Een beter leven leiden. Nee, niks leven. Hij zou straks gaan sterven. Kijk, die week van voorbereiding moeten dan ook wij niet voor het eerst of opnieuw en die handen van ons vaarwel zeggen, die zijn altijd zo bereidwillig nog om eigen gerechtigheid te werken. En die voeten van ons, die willen nog snel wel even gaan op een weg van wat wettische gehoorzaamheid. Je moet ontdekken dat ze aan het kruis zitten genageld. En de ouden die zeiden vroeger, een mens moet afgesneden worden van zijn eigen werk om door Christus behouden te worden. Dan zult u zeggen, ja, best dood, maar wat gebeurt er dan met je? Nou, dat brengt me bij het derde punt. We zien hier een berouwvol geloof. Berouw, wat is berouw? Ja, wat berouw is, dat kun je van diverse kanten bekijken. Het is een verandering van je gedachten. Gedachten over de zonde. Maar er zit ook bij droefheid over de zonde. En het kan niet missen, maar echt berouw bevat ook verlaten van de zonde. Nou, daar hebben we vast drie kanten van het berouw. Maar we zijn er dan nog niet hoor. Nee, berouw, dat is dat je je bewust wordt van je verlorenheid, van je ondergang. Berouw brengt met zich mee dat je jezelf gaat veroordelen voor Gods aangezicht. Dus berouw is maar niet een kwestie van alleen je verstand, maar vooral van je hart en ook van je geweten. En dat geweten, ja, dat is nou precies wat je aantreft bij deze ene moordenaar aan het kruis. Eerst had die man ook helemaal ingestemd met degene die de Heer Jezus aan het bespotten waren. Ik lees in de andere evangelie dan Lucas dat hij van harte daaraan heeft deelgenomen. Maar ineens was het over. Hoe kwam dat? De Heilige Geest werkte in zijn hart. En als Gods Geest gaat werken, dan wordt ineens je geweten wakker geschud. En wat zei hij toen? Ja, wat zei hij tegen zijn makker die aan de andere kant van de Heer Jezus gekruisigd was? Zei hij toen, vreest gij ook de doodstraf niet? Nee, dat zei hij niet. Vreest gij ook God niet, zei hij. Hij vreesde God als rechter. En er voegde die aan toe, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij vindt zijn eigen dood rechtvaardig. Hij maakt geen verontschuldigingen. Hij begint het zaakje niet wat te vergoeilijken, dat hij zegt, ja, ik heb ook zo'n slechte jeugd gehad en achterbuurt opgegroeid en zoveel gemist, dus ik ben een beetje krom geworden in het leven. Nee, hij erkent dat hij de dood heeft verdiend. En dat was een hele verandering bij die man. Trouwens, hebt u voor God die plek ook al eens ingenomen? Aan hem uw zonde beleden, uzelf veroordeeld. Erkent dat u de dood waard bent. Kijk, als je je verkeerde daden nog een beetje vergoelijkt en er wat omheen gedraaien, dan sluit je daarmee wel Christus als zaligmaker af. Maar als alles je uit handen geslagen wordt, dan ga je ontdekken dat inderdaad de Heer Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En die ontdekking, die kun je deze week ook meemaken. En als dat berouw dan naar de Heer toedrijft, ja, dan kom je tot geloof. Zelfs een vast geloof, en dat brengt me bij het vierde punt, we zien hier ook een vast geloof. Deze moordenaar aan het kruis, die ontving van God uit genade geloof. Wat voor een geloof? Nou, dat was niet een geloof dat zo'n beetje maar op gevoel in de lucht hangt. Dat hij zegt, ja, ik weet wel, de Heere die leidt mijn leven en hij maakt het allemaal wel in orde. Nee, dat geloof van deze moordenaar, dat was dat hij zich vast mocht klemmen aan het woord van God. Dat maakte dat geloof van hem tot een vast geloof, het woord van God. Nou, zult u zeggen, het woord van God, het woord van God. Waar hoorde deze man op Golgotha, de kruisheuvel, dan het woord van God? Dat hoorde die, dat zag die, boven het kruis van de Heere Jezus. Stond op een bordje geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Pilatus had het er laten aanbrengen. En deze moordenaar had het gelezen. En door de kracht van Gods genade was zijn verstand en zijn hart geopend om te zien dat dit ook de werkelijkheid was. Het valt ook op in deze geschiedenis dat het geloof van deze ene moordenaar zich richtte vooral op dat koningschap van de heiland. Vandaar dat hij ook tegen de Heere zegt, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En daar moeten we wel goed op letten. Hè? Het ware geloof, ook het vaste geloof, dat richt zich altijd op wat er geschreven is, het woord van God. Trouwens, hoe zou een mens ook kunnen geloven zonder het vaste woord? Zo was het dus ook bij deze stervende moordenaar. Die man die had naar alle waarschijnlijkheid nooit eerder de heiland ontmoet. Maar hij had wel dat korte opschrift boven het hoofd van Christus gezien. En de Heilige Geest die heeft het gebruikt om het geloof in het hart van deze man te werken. En zo leerde hij om rust te zoeken en te vinden bij Christus. En ja, dan moet je zeggen, dat geloof, dat gaat ook alle verstand te boven. Letterlijk hoor, alle verstand. Alle verstand. Kijk maar even naar deze moordenaar. Was dat nou te verwachten geweest? Dat de Heere Jezus, die middelste kruiseling, aan deze moordenaar genade zou verlenen? Wel nee. Die man die daar hing, dat was een gekruisigde misdadiger. Een man die zichzelf moest veroordelen. En bovendien, hij had kort tevoren nog met de heiland gespot. Was het dan echt wel een beetje te verwachten dat de Heere deze man van de rand van het verderf zou overbrengen naar het paradijs? Helemaal niet. Want ja, die man, deze gekruisigde misdadiger, hij kon eigenlijk niks meer, hè. Zijn handen zaten vast, zijn voeten zaten vast. Alleen zijn hart kon hij nog gebruiken en zijn tong ook. Maar die twee waren dan ook genoeg om te belijden en te geloven. Daarnaast moet ik ook zeggen, deze ene moordenaar toont ook een heel ootmoedig geloof. Het is allemaal erg bescheiden wat hij zegt. Hij zegt niet, Heere, wilt u mij even losmaken? Hij vraagt ook niet, wilt u me straks eren? Heere, verhoog mij wel. Nee, Heere, als u nou alleen maar eens aan mij zou willen denken. Meer vraagt hij niet. Als u me maar wil aanzien, gedenk mijner. Een heel bescheiden gebed. Want ja, vergeet niet, deze moordenaar, het was een beetje een paria in die dagen. En hij was uitgeworpen van de maatschappij. Een week nadat hij gestorven was, zou niemand in Jeruzalem meer aan hem denken. Misschien had dus sommigen nog zei, goed dat die man maar weg is. We zijn van een probleem af. Maar er is dan nog één tegen wie dat hij zijn smeking uitspreekt. Heere, gedenk mijner. Verder moet ik ook zeggen, dat geloof van die man was een heel moedig geloof. En als ik dat zo zeg, moet ik dat even toelichten. Kijk, op die kruisheuvel, er waren de ogen van praktisch alle aanwezigen gericht op de middelste kruiseling, de Heer Jezus. Tegen hem was ook alle spot gericht. Matthäus, de evangelist, die vertelt dat die voorbijgingen hem lasterden en desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen, die bespotten hem. Dus het is echt niet zo vreemd dat die beide gekruisigde moordenaars eerst ook met de rest mee gingen doen. Zo gaat het, hè? Als iedereen het doet, dan ga je het vanzelf meedoen. Maar plotseling verandert er bij de ene man iets. Dat is die moordenaar die berouw kreeg. Die gaat niet verder op zeker moment met dat spotten wat de rest doet. En wat doet hij wel? Hij richt zich tot zijn metgezel aan de andere kant van de heiland. En dan zegt hij, deze mens heeft niets onbehoorlijks gedaan. En met die woorden die hij daarbij uitspreekt, veroordeelt hij eigenlijk al de aanwezigen op de kruisheuvel. Hij belijdt hardop de onschuld van Christus. Hij belijdt ook het koningschap van Christus. En als die man dat doet, ja, dan verliest hij natuurlijk meteen de gunst van zijn vriend en ook van de grote massa eromheen. Moedig geloof toont deze man. En je moet zeggen, dat is ook vandaag de dag nog altijd hard nodig, hè. Dat je vrijmoedig van Christus getuigt. En de vraag is nou maar, weten wij daar ook van? Want ja, we hebben nou een week van voorbereiding, het avondmaal staat eraan te komen. Hebt u ook moedig geloof? U zult misschien zeggen, dominee, maar dan moet je wel veel geloof hebben natuurlijk, hè. En of ik veel geloof heb, ja, ik twijfel vaak genoeg of ik wel geloof heb, maar als ik het al heb, veel heb ik er niet van. Weet u wat veel geloof is? Dat brengt me bij het vijfde punt. We zien hier een zaligend geloof. Kijk, er stonden daar op Golgotha 3 kruisen opgericht. Dus wat er gesproken werd door de een of de ander aan zijn kruis, dat werd door allen gehoord. De zaligmaker die hoorde meteen de vraag die die berouwvolle zondaar aan hem stelde. Heere, gedenk mij naar als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat was nou het antwoord dat de Heere erop gaf? Nou, als wij in de plaats van de heiland daar hadden gehangen, dan hadden we misschien tegen deze berouwvolle zondaar gezegd, man, je krijgt hier natuurlijk wel je verdiende lonen. En de uitspraken van de rechter tegen je, die waren juist. Als wij in de plaats van de Heer Jezus er hadden gehangen, dan hadden we tegen die ene berouwvolle zondaar wellicht gezegd, man, je toont nou berouw, maar je had me wel eens een beetje eerder kunnen zoeken. Ja. Maar zo sprak de heiland niet, waarom niet? De Heere had het toch al langer gezegd, maar die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dat blijkt hier helemaal de waarheid te zijn. Kijk, daar aan het kruis nam de heiland geen enkele notitie van al die spotternijen en die verwijten die erop rezen uit de menigte. Al die beledigingen die naar zijn hoofd geslingerd werden door de priesters en de schriftgeleerden, daar reageerde de Heere niet op. Maar die vraag van deze berouwvolle moordenaar, die trok helemaal de aandacht van de heiland. En dat is opmerkelijk. Want vergeet niet, op hetzelfde moment worstelde de Heere Jezus met alle machten der duisternis. Daar aan het kruis gehangen, daar droeg hij de schuld van zijn volk. En dan zou je denken, nou, op dat moment heeft de Heer zijn handen er al aan vol. Hij zal wel geen tijd hebben om goed te luisteren naar allerlei persoonlijke smeekbeden van anderen, maar zo is het niet. En ik zou zeggen, onthoud het nou maar, hè, ook de komende week. Een zondaar komt nooit tot Christus op een ongelegen tijdstip. behoud van die ene moordenaar laat duidelijk zien de bereidwilligheid van de Heer Jezus om zondaren zalig te maken. En tegelijkertijd toont het ook zijn macht. Want als Christus er aan de vloekbalk hangt, dan is hij geen machteloze zaligmaker. Nee, en dat is heel duidelijk aangetoond hier aan het kruis, dat Christus niet machteloos was. Je zou zeggen, het kruis, ja, dat is het moment van de zwakheid voor de Heere Jezus. Ja, maar toen die andere moordenaar daar aan het kruis uitriep, Heere, gedenk mij er. Het is waar, Christus hemzelf in doodstrijd aan het vloek houdt. Maar zelfs toen had de heiland de macht om de poort van het paradijs voor die ene moordenaar open te zetten. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Twijfel dus nooit aan de zaligmaker de komende week. Als een stervende zaligmaker nou een moordenaar kon zaligmaken, zou hij die uit het graf verrezen is om nooit meer te sterven het daar nu niet meer kunnen? Als Christus die berouwvolle moordenaar aannam, nee, dan hoeft niemand te wanhopen naar Christus. De Zoon des Mensen, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Hij verliet de wereld en hij ging naar het paradijs in het gezelschap van deze behouden misdadiger. En als dat nou kan, zou het voor u dan niet meer kunnen? Ja, zegt u, als ik dat nou maar zeker mocht weten, dominee, had ik nou maar een krachtig geloof. En nou, dat brengt me bij het zesde punt. We zien hier een vrijmoedig geloof. De kracht van het geloof. Bij deze ene stervende misdadiger is verbazend te noemen. Want let maar op de woorden die zijn lippen uitspraken. Hij spreekt vanaf het kruis over het toekomende leven, waarin God een ieder zijn misdaden zal vergelden. Hij zegt, vreest gij ook God niet? Zo bestraft hij zijn metgezel. En hij zegt ermee als het ware, hoe durf je deze onschuldige man die in het midden van ons hangt nog uit te schelden? Denk er toch aan dat je heel spoedig voor de troon van God moet verschijnen. Dus hou je nou verder maar stil. En dan moet je zeggen, waar haalt hij eigenlijk de kracht vandaan om dat allemaal te zeggen? Omdat hij zijn eigen zonde had leren zien. Hij wist de dood verdiend te hebben. Dat is niet het enige. Hij sprak op dat moment ook heel vrijmoedig over de zonderloosheid van de heiland. Hadden de Joden en hadden de Romeinen de Heer Jezus ter dood veroordeeld, deze man die beleidt het op een heel eenvoudige manier en die zegt, ja, maar deze mens heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heel vrijmoedig. Een vrijmoedig geloof, ja, dat spreekt altijd een goed woord van de Heere. Alleen, daar bleef het niet bij. Deze ene moordenaar beleed ook de godheid van de Heere Jezus. Want hij bad hardop, Heere, gedenk mijner. En je moet zeggen, hoe kort die uitspraak ook is, het is een heel wonderbaarlijke uitspraak. Waarom? De Heere was aan het kruis genageld. Hij was een voorwerp van haat. Christus was het mikpunt van spot. En die moordenaar, ja, die had ook die minachte, de uitdaging van de priesters en het adres van de heiland gehoord. Toen ze riepen, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. Maar op die uitroep was geen reactie gevolgd. En toch erkende deze moordenaar de godheid van de Heer Jezus. Hoe kan dat? Hij had ook op Golgotha het gebed gehoord dat Christus deed voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het was voor deze moordenaar een preek geweest. En daarnaast getuigde deze kruiseling ook heel royaal van zijn geloof. Want wat hoor ik hem zeggen? Gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ja, dat is toch wel een heel wonderlijk woord, hè? Als je zo daar de zaak bekeek op Golgotha, dan kon je toch niet gaan denken aan een komend koningschap van die middelste kruiseling, de Heere Jezus. Christus zat er echt niet op een troon, hij hing aan het kruis. Maar desondanks zag deze moordenaar na dat lijden de heerlijkheid. Voorbij het kruis, voorbij de dood en het graf, zag hij al de kroon. En je moet zeggen, daarin was deze moordenaar de rest van de discipel al een heel eind vooruit. Hij keek verder, zelfs dan de eerste komst, naar de tweede komst. Een komst in macht en majesteit. En hoe kon dat nou, dat hij zo ver vooruit kon kijken? Nou, waar vandaan had hij uitzicht over al deze dingen? De Heilige Geest was zijn leraar geworden. Vlees en bloed, die hadden dat hem niet geopenbaard, maar de Vader in de hemel. En ja, mag dat van u ook gezegd worden. Bezit u ook die kracht van het geloof. Het is een kracht die in zwakheid wordt volbracht. Misschien dat u zegt, ja, daar zit ik nou net zo mee bij een voorbereiding op de Heilige Avondmaal, de kracht van het geloof. Want ik ben vaak zo zwak. En dan is er een kracht van geloof helemaal nergens te zien. Maar zegt u, wat kan ik er nou tegen doen? Nou, dat brengt me bij het zevende punt. Hier zien we een verlangend geloof. Kijk, als een zondaar tot geloof komt en hij gaat de gemeenschap met de Heer Jezus smaken en proeven, dan bereikt hij daarmee wat je kunt noemen het hoogtepunt van Gods genade. Het hoogtepunt, dat is de gemeenschap met de Heer Jezus. Hoger kun je niet klimmen. Paulus de apostel die schrijft ergens in een van zijn brieven: God heeft ons geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon. Ik ontmoet wel eens mensen die denken dat het hoogste punt van het genadeleven is dat je de Heere gaat dienen. Maar dat is niet waar. God die had al zoveel dienaren. Allang voordat de Heer Jezus op aarde kwam. Denk nou alleen eens even aan al die engelen. Die niet anders deden dan wat God gebood. Maar Christus kwam niet op aarde om nog eens een stelletje extra dienaren te verwerven. Maar om hen te verwerven die zouden delen in de gemeenschap met hem. Kijk, wat in de hemel het meeste trekt aan de kant van Gods kinderen, dat is niet dat daar dan een plaats is waar ze verlost zullen zijn van alle verdriet en alle lijden. De heerlijkheid des Heren, dat is ook niet dat je daar al die anderen weer zult ontmoeten die ook in de Heren ontslapen zijn. Nee, het heerlijke van de hemel. Nee, het is ook nog niet dat daar zulke vele prachtige straten van goud zijn en parelen poorten. Nee, het is allemaal geweldig natuurlijk wat ik zo even noemde, maar het zou niks waard zijn zonder Christus. En dat is het nou wat een kind van God leert door het geloof. En dan kun je hier al wel eens zingen: wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust me ook niets op de aarde. En weet u wat dan nog het allerwonderlijkste is wat je gaat ontdekken? Dat de hemel voor de Heer Jezus ook helemaal niks zou zijn voordat hij al zijn verlosten rondom zich zal hebben verzameld. Ook het middelaarshart van de heiland verlangt naar Gods kinderen. En dat is het wat je ook hoort meeklinken in de woorden die de heiland sprak tot die ene stervende moordenaar. Heren, gedenk mijner, dat was eigenlijk in het kort de vraag van die moordenaar geweest. En hoe luidde nou precies het antwoord dat Christus gaf? Zei de Heere tegen die man, voorwaar zeg ik u, heden zult ge in het paradijs zijn, klaar? Nee. Dat was voor Christus nog niet voldoende om te zeggen. Wat Christus zijn hart begeerde, dat was dat op diezelfde dag een ziel verlost door zijn eigen dierbaar bloed met hem zou zijn in het paradijs. Hoe zegt de heiland het op een andere plaats in de schrift? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Is het u al om de Heere te doen, om de Heere zelf? Is er dat verlangen in uw hart gekomen door genade? Kunt u het apostel nazeggen, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, zult u zeggen, dominee, zeg ik nog maar die grote zondagsliefde van de Heere Jezus. En had ik maar dat grote geloof wat je ook ziet bij die moordenaar, die ene moordenaar, dan kon ik ook echt en volle naar hem verlangen, naar Christus. Dan kon ik hem groot maken, dan zou ik hier van hem getuigen, maar ach ja, zo'n enorm vrijmoedig getuigend geloof, ik heb dat helemaal niet. Maar zegt u, hoe kom ik daar nou aan? Weet u hoe u daaraan komt, langs welke weg de Heere dat geeft, hoe dat geloofsleven begint? Dat begint met die hele simpele vraag. Heere, gedenk mijner. Amen. zullen we danken en bidden. Heren, we komen u danken voor uw woord, want als we dat woord nou niet hadden, ja, dan waren we er net zo aan toe als die vele, vele miljoenen op deze wereld die ook helemaal geen uitzicht hebben. Want de mens van nature vandaag de dag, die wil vrijheid. En nou is er een virus opgedoken en ze zijn niet meer vrij. En dan kun je gaan protesteren en zeggen die anderhalve meter, die lappen van onze laars en iets van een mondkapje doen we ook niet meer op. We doen maar net alsof die hele ziekte er niet is. Maar heren, dan zijn we toch altijd nog gebonden aan alle gevaren die ons omringen. Er is wel vrijheid, maar dat is niet door ons het hoofd maar in het zand te steken en net te doen alsof er niks is. Nee, er is echte vrijheid alleen bij u. Gebonden aan u is er eeuwige vrijheid om u groot te maken. En heren, zou u het ons allemaal willen leren in een week van voorbereiding? Zou u het willen leren aan ons in dagen van moeite, als we ziek zijn, tegenslag ondervinden? Zou u het willen leren in dagen van vreugde? Want heren, ja, dat kan ook. Deze week mocht mevrouw Verburg 76 jaar worden. Dat is toch een dag om u te danken, heren, dat mogen we hier ook met haar doen. Maar laat het zo'n danken zijn waaraan verbonden is wat we net gezongen hebben. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Dan zijn we vrij. Dan leven we. Heren, laat zo zondaren leven voor uw aangezicht, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, de verzen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het kleine 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 17, de verzen 3 en 8. gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.